Goedemorgen. Wat heerlijk om het Pinksterfeest te mogen vieren. En we doen het op allerlei plekken. Dat zien we nu hier ook wel. Jullie zijn hier, anderen zijn weer bij opwekking of elders. Sommige mensen kijken van huis mee. Dat is ook fijn dat we met elkaar zo verbonden kunnen zijn. Ik wil vanmorgen met jullie spreken over het Pinksterfeest. Uiteraard, Jan had al een beetje verklapt dat ik over de Heilige Geest zou spreken. Ja, dat is zo. Ja. En ik heb boven de preek gezet Pinksteren, de start van iets nieuws of de voortzetting van iets ouds. Nou, daar willen we met elkaar over gaan lezen en luisteren en nadenken. Ik wil eerst beginnen met lezen vanuit Handelingen hoofdstuk 2. Dan lees ik vanaf vers 1 en dan lees ik door tot en met vers 13 en dan lees ik daarna nog een paar versen. Eerst Handelingen 2. Vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En er werden aan hen tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest het hun dat gaf uit te spreken. En nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. En toen dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder van hen hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn dat niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen en ieder in onze eigen taal waarin we geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten en zij die de inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren. En wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en ze raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil het tot zeggen? En de andere zeiden spottend, ze zijn vol van zoete wijn. En dan staat Petrus op tussen degenen die er waren. En Petrus begint te spreken en hij zegt, we zijn niet dronken zoals jullie dat denken. Want het is pas het derde uur, dat betekent het is 9 uur 's ochtends. Dus dat is niet het geval. En dan gaat hij uitleggen dat de profeet Joël hierover gesproken heeft. En dan gaat hij de Heer Jezus uitleggen aan hen. En dan zegt hij aan het einde van die preek, zegt hij in vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit het verkeerde geslacht. En zij nu die het woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En ik lees nog even verder een vers. En ze volharden in de leer van de apostelen en de gemeenschap en het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen gedaan door de apostelen. Even later staat ook nog. En ze bleven dagelijks eengezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis het brood braken. Nou, even een paar woorden die dadelijk misschien terugkomen. Prachtige geschiedenis van Pinksteren met al zijn wonderlijke dingen die we daar lezen. En soms kan het zijn in je leven dat je zit in een fase van je leven waarin alles wat je daar leest zo ver van jou afstaat. Omdat je niet, misschien niet beleeft wat op dat moment daar nou echt gebeurde. Omdat je niet kan pakken wat het nou was, die tongen van vuur, die vreemde talen, die talen waarin gesproken mocht worden en geprofeteerd mocht worden. Wat werd er bedoeld door Joël? Wat betekenen die woorden van Petrus dan? Al die grote woorden die daar staan. En dat uiteindelijk ook nog, het gaat over een belofte. De belofte dat de Heilige Geest zal komen. De belofte aan de mensen die daar waren. De belofte voor de kinderen en die veraf zijn. Wat betekenen al die woorden? En soms worden woorden uit hun context gehaald. En soms worden ze op een bepaalde manier uitgelegd. Waarvan je denkt, ja, maar klopt dit dan wel? Is dit wel bedoeld zoals dat hier staat? Past het bij elkaar? Enfin, er kunnen allemaal vragen zijn die je bezighouden met het woord, met je dagelijks leven, met hoe zit dat nou? En eigenlijk is het goed om te bekijken van waar begon dit nu eigenlijk mee? En ik wil eerst een klein stukje teruggaan. Een klein stukje terug, zoals Lucas erover spreekt in Handelingen. In Handelingen hoofdstuk 1, daar kunnen we zien dat Jezus is opgewekt uit de dood. Dat hij leeft, dat hij die met Pesachfeest daar was en gekruisigd werd en dood was en weer opstond op wat wij dan het paasfeest noemen. De eerste paasdag. De dag na het Pesachfeest. En dan is het 40 dagen, staat hier, dat hij zichzelf toonde aan zijn discipelen. Hij ging met hen in en uit en hij sprak met hen. Waar sprak hij over? Hij sprak met hen over de dingen die het koninkrijk van God betroffen. Eigenlijk deed hij dat 3 jaar lang al. 3 jaar lang had hij de discipelen meegenomen. 3 jaar lang waren die discipelen meegenomen in de dingen van het koninkrijk van God. En ze hadden gezien dat degene waarvan zij dachten dat hij de koning zou worden, de Messias, dat hij was gekruisigd, gestorven en begraven. Maar ze hadden ook weer gemerkt dat hij was opgestaan, want hij vertoonde zich aan hen met veel bewijzen, staat er. Veel bewijzen. En dan was hij daar. En in die 40 dagen spreekt hij dan opnieuw over het koninkrijk van God. Ik vraag me af, Heer, waarom? Want u heeft het al 3 jaar gedaan. Waarom dan nu opnieuw? En op dat moment dat dat gebeurde, dat Jezus daarover sprak, er gebeurde er ook iets in het hart van de discipelen. Want het leek wel alsof ze het pakten. Het koninkrijk aan Israël zal hersteld worden. En dat was ook de vraag die daarna kwam. Wanneer Jezus zegt, jullie moeten hier blijven in Jeruzalem. En jullie zullen de gave van de Heilige Geest, jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. Dan is die vraag, die doop met de Heilige Geest, de opmerking van Jezus, werd gevolgd direct door een vraag van de discipelen. Gaat u dan in deze tijd het koninkrijk of het koningschap aan Israël herstellen? Het begon met u, jullie zullen gedoopt worden in de Heilige Geest. En de vraag meteen was, gaat u dan nu het koninkrijk herstellen? Voor de discipelen was het duidelijk dat de uitstorting van Gods geest te maken heeft met het koninkrijk van God. Het koninkrijk dat ook weer hersteld zal worden aan Israël. Dat had Jezus blijkbaar uitgelegd nog een keer. Want het is niet zo dat ze dit zomaar uit de lucht haalden. Nee, dit was de belofte die gekomen was. Het koninkrijk gaat hersteld worden. En dan zegt de Heer Jezus. Hij zegt niet, nee, dat gaat niet gebeuren. Hij zegt, nog niet. Hij zegt, het is aan de Vader om dat te bepalen. Het is niet aan jou of mij, of wij weten dat niet. De Vader weet het. En dan gaat hij uitleggen dat zij de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. Als die over hen komt en dat zij zijn getuigen zullen zijn in Jeruzalem. En daar vlak omheen in die regio in Judea. En dan een stukje verder naar Samaria. Samaria waar de Samaritanen woonden. Wat eigenlijk wel deels afkomelingen waren, maar waar toch strijd was tussen Joden en de mensen van Samaria. En dan ook nog tot aan het uiteinde van de wereld, waar wij eigenlijk als het ware in voorkomen. Dus het is bij de Joden, bij hen die deels Joods zijn en deels, nou ja, Russie. En de anderen, de volkeren, wij. En zo is het evangelie de wereld ingegaan. Maar er gebeurde in die tussentijd nog iets. Zij waren op dat moment 10 dagen nog bij elkaar. Toen Jezus naar de hemel voer, waren ze 10 dagen bij elkaar om met elkaar te bidden. Om met elkaar te verwachten wat Jezus had beloofd. En terwijl ze in die 10 dagen bezig waren, kwam het de 10e dag de belofte van de Heer Jezus. En de vraag is voor mij geworden, waar dan? Hoe? Het klinkt logisch, want je zou zeggen, nou ja, ze gingen terug naar de bovenzaal waar ze waren. Maar de vraag is het daar ook uitgestort? Sommigen denken van wel, ik heb het ook jarenlang als een soort vast feit aangenomen. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Want als je kijkt in Jeruzalem, hoe het gebouwd is, hoe nauw de straatjes zijn, waar zijn al die mensen dan vandaan gekomen en waar hebben ze moeten staan? Er moeten zoveel mensen geweest zijn dat minstens, staat er dan, 3000 mensen tot geloof komen laat. Waar is dat geweest? En waar waren al die mensen dan vandaan die daar stonden en Petrus hoorden spreken? Die mensen uit Frigië, Pamphylië, Egypte, Mesopotamië, Judea, Cappadocië enzovoort. Zelfs de mensen die in Jeruzalem woonden, mensen die proselieten waren, dat betekent mensen uit de heidenen die de God van Israël ook aanbaden en die door het bad heen waren gegaan en proseliet waren geworden, heette dat dan. Het waren de heidenen die daar ook bij wilden horen. Ook die waren daar. Waar komen die mensen vandaan? En waarom waren ze daar allemaal? Nou, ze waren daar omdat er een feestdag was. En ik denk dat het goed is om te zeggen dat het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest, is niet gebeurd zomaar in een vacuüm van de tijd ergens. De uitstorting van de Heilige Geest, de belofte van de Geest, werd gedaan op een moment dat er al feesten waren. En je ziet heel veel in wat Jezus deed en wat Jezus overkwam, die grote dingen, dat het allemaal gebeurde op feestdagen die er al waren. Ons Pinksterfeest is gekoppeld aan het feest wat de Joden ook wel kennen als Shavuot. Daar is het aan vastgekoppeld. Het is dus niet zomaar dat er in één keer een Pinksterfeest ontstond. Het was Shavuot. En wat is dan Shavuot? De meeste van jullie weten het misschien, maar voor degenen die het niet weten. Shavuot is in de eerste plaats is het een oogstfeest. En een oogstfeest dat volgt op een ander oogstfeest. Want het eerste oogstfeest was Pesach. Daar werd een graanoffer gebracht als de eersteling. En dat werd dan als een soort beweegoffer, werd het voor de Heer gebracht door de priesters. En 50 dagen later, er staat zelfs in Leviticus, lees hem even mee, dan weet je ook waar het staat en wat er staat. Leviticus hoofdstuk 23. Daar staat vanaf vers 15. U moet dan vanaf de dag na de Shabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken moeten het zijn. En tot de dag na de 7e Shabbat moet u 50 dagen tellen. En dan moet u de Heer een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn met zuurdeeg gebakken. Precies het tegenovergestelde wat er was met Pesach, waar het ongezuurd brood was, was het hier met zuurdeeg gebakken, zodat het kon rijzen. En die 2 broden moesten worden aangeboden. En dat stuk, die 7 volle weken, de 7 Shabbats die voorbij moesten zijn gegaan, 7 keer 7 dagen is 49 dagen. De dag daarna, de 50ste dag, moest dit gebeuren. 50 dagen. Na het eerste oogstfeest komt er een tweede oogstfeest. En die 2, Pesach en Shavuot, is samen met nog een derde het loofhuttenfeest, de feesten waarvan God hier gezegd had, daarvoor moeten alle mannen, waar ook ze zijn, alle Joodse mensen, moeten gaan komen in Jeruzalem om daar dit offer te vieren, te brengen en aan God aan te bieden. Dat is waarom die mensen daar waren. Het was een plicht om daar te zijn. Het was een feest om daar te zijn. Om het in dit geval tarwe aan te gaan bieden. De eerste oogst van de tarwe. Eerst het eerste oogst van het graan en daarna de eerste oogst van de tarwe. 2 keer het feest van eerstelingen. En als je terugkijkt naar de Heer Jezus die als eersteling opstond uit de dood. Dat was met Pesach. En dan 50 dagen later, de eerstelingen die werden aangeboden. 2 broden. Sommigen zeggen, ik weet niet of het waar is, de ene staat voor het volk Israël, de andere voor de heidenen. Maar in ieder geval moesten die 2 moesten aangebracht worden en gezwaaid worden als een beweegoffer voor de Heer. Als een teken dat al de dingen die nu aangeboden werden, waar een zegen over rustte, ook een zegen voor het vervolg zou geven. En zo waren er zoveel mensen op dat moment daar om dat feest te vieren. Er is nog een tweede aspect van Shavuot. Dat aspect is later gekomen. Later hebben de mensen ook herdacht dat met Shavuot ook de dag was dat de wet werd gegeven aan Mozes. Ze hadden berekend dat vanaf het moment dat hun paaslam werd geslacht en het bloed aan de deur werd gesmeerd, zodat zij de uittocht uit Egypte mochten maken, dat zij na 50 dagen waren aangekomen bij de berg Sinaï, waar de Heere God een verbond sloot met hen en Mozes de 10 geboden gaf, de 10 woorden in steen gebeiteld. En alles wat de wet betreft, wat zij dan Torah noemen, alles wat de Torah betreft, Dat werd op dat moment eigenlijk aan hen geopenbaard. En daar op dat moment kreeg het volk Israël ook echt zijn bestemming als volk. Voor die tijd waren het allemaal mensen uit stammen geweest. En nu was het één volk waarvan God zei, dat is mijn volk en ik zal hun God zijn. En ik zal hun koning zijn. Ik ben koning over hen. Dat staat er later. En juist op het moment dat zij een andere koning kiezen, veel later, terwijl ze daar zijn in het land van de belofte, dan zal Saul koning worden en dan is Samuel zo kwaad. Maar God zei Samuel, ze hebben jou niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning meer zal zijn over hen. Het gaat allemaal over het koninkrijk, het koningschap. Heel de Bijbel door gaat het daarover, maar daartussendoor zit het verhaal van God met Israël. Daartussendoor zit het verhaal van God die zijn volk leidt, die een verbond sluit. En dat verbond had hij al eerder gesloten met Abraham. Hij had een verbonden gesloten met Noach. Maar dat waren allemaal verbonden waarvan God zei, ik sluit dat en ik zal dat doen. Er werd geen tegenprestatie verwacht. Maar in dit verbond, bij de Sinaï, werd gezegd, wij sluiten dit verbond. En op het moment dat je dit verbond houdt, kun je zegeningen ontvangen. Maar wanneer je hier tegen ingaat, tegen de geboden ingaat, dan zul je een vloek ontvangen. En dan zal daar straf zijn, dan zal daar een uitwerking zijn. En zo werd dat feest van de oogst, werd na ook de oogst, werd het ook het herdenken van het geven van de wet. Nou, Mozes was nog niet klaar op die berg. Of God zei, ga maar naar beneden, want het volk heeft nu al het verbond gebroken. En Mozes ging naar beneden toe en hij zag het volk dansen om een afgodsbeeld in. Maar terwijl God had gezegd, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult je geen gesneden beeld maken van wat er in de hemel is, onder de aarde is en op de aarde is. Je zult je voor die niet buigen en nog hen dienen. En daar was het volk van God, het verbondsvolk. En dat danste om een gouden kalf heen en zeiden, dit is de God. De God die ons heeft uitgeleid uit Egypte. En ze maakten daar niet een nieuwe God, maar ze maakten een afbeelding van hoe God er dan uit zou kunnen zien. Als een schepsel. En Mozes was zo kwaad, hij gooide die stenen tafelen stuk. En de gouden kalf werd vermorseld en verbrijzeld. Mensen moesten zelfs het goud, als wat dat stof werd gemaakt en in water werd gedaan, moesten ze opdrinken als een teken van wat ze hadden misdaan. En toen kwam dat vreselijke moment dat eigenlijk God aan Mozes had gezegd, en je zult de mensen die verantwoordelijk zijn, moet je doden. En elke hoofd van de familie moest dat dan doen. En uiteindelijk moesten zij dus in hun eigen stam, de nakomelingen daarvan, een aantal moesten ze doden. Tot God zei, nu is het genoeg. En er staat er in de Bijbel, bij Exodus, er staat, en op die dag stierven er ongeveer 3000 mensen. En vanaf dat moment begint een reis van Israël met God. Een reis waarin Israël menigmaal, nog daarna ook, dat verbond verbrak. En zelfs ging het erop uit dat uiteindelijk dat 12-stammenrijk door midden scheurde in een 10-stammenrijk en een 2-stammenrijk, die beide apart in een ballingschap gingen. Samaria, dat waren de mensen mogelijk uit die 10 stammen, maar dat was vermengd met de heidenen wat niet mocht. En die woonden dan daar. En die 2 stammen, die gingen naar Babel toe in de Babylonische ballingschap. En daar kwamen zij terecht en later weer in Jeruzalem om alles op te bouwen. En God zag zijn volk. En God had een plan met dat volk. En dat plan werd door de profeten uitgesproken. Kijk maar eens wat er staat in Ezechiël. Ezechiël vers 36, de profeet Ezechiël. Even kijken. Ezechiël 36, vanaf vers 25. Daar spreekt Ezechiël. Ik lees even vast vers 24 ook nog, die staat er niet op. Maar Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. En dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen. U zult rein worden. Van al uw onreinheden, van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. En dan zal ik u een nieuw hart geven. Een nieuwe geest in uw binnenste. En ik zal het hart van steen uit uw lichaam halen. Ik zal het wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt. En dat u aan mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. En dat is niet de enige. Nee, ook een andere profeet. Jeremia mocht hier al over spreken. Jeremia 31. Vanaf vers 31. Zie de dagen komen, zegt hij. Spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Zie je dat? Er zal een nieuw verbond gesloten worden. Dat nieuwe verbond kennen wij in de Heer Jezus. Maar het wordt gesloten hier, staat er, met het huis van Israël en het huis van Juda. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, ze zullen mij tot een volk zijn. En dan zal niet meer een ieder zijn naaste, een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere. Want ze zullen mij alle kennen. Vanaf de kleinste tot de grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven. Ik zal aan hun zonde niet meer denken. God zegt, ik zal een nieuw verbond sluiten. Ik zal mijn geest in jullie harten gaan geven, zegt hij tegen het volk. Mijn geest zal in jullie hart komen. En die geest zal mijn wet in jullie hart gaan leggen. Het is niet langer meer de wet die gesymboliseerd wordt, als het ware, met die twee stenen tafelen met de 10 woorden. Maar het is een stenen tafel die symbool staat voor misschien wel het stenen hart van de mensen. En dat stenen hart zal worden weggedaan, zodat het hart van vlees zal ontstaan en de geest van God aan dat hart de wet zal schrijven, zodat ze niet meer zullen leven door uiterlijke vroomheid, maar door innerlijke overtuiging. Dat is wat eigenlijk de belofte is. En met die belofte, met dat woord in hun achterhoofd, kwamen bij het gebeuren wat er staat in Handelingen hoofdstuk 2. Vele jaren later is daarop wat wij Pinksteren noemen, wat Shavuot is, zijn de mensen daar om aan de ene kant het offer te brengen, dat beweegoffer, de oogst van de tarwe te vieren en dat voor Gods aangezicht te brengen. Is daar ook het moment dat mensen gaan terugdenken aan het moment dat de wet werd gegeven, dat hun identiteit werd bepaald, dat zij een volk van God waren geworden, maar dat God een belofte had gegeven, dat er een nieuw verbond gesloten zal worden. En dat is precies wat Jezus zei vlak voordat hij werd gevangen genomen. Toen hij het Pascha vierde, de maaltijd vierde, en hij zei, dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt. En daar zei Jezus, dat nieuwe verbond, ik ben het lam wat daarvoor geslacht wordt. Niet zoals het eerst was, maar nu is het nieuwe dat ik het ben. En jullie zullen moeten wachten, want de Heilige Geest zal komen. En als de Heilige Geest komt, dan zal hij in jullie komen. Jullie zullen kracht ontvangen en jullie zullen getuigen van mij gaan zijn. Getuigen van wie? Nou, van Yeshua, van Jezus, de koning, de Messias. Getuigen zijn dat hij is gekomen. Maar jullie moeten eerst wachten tot de Heilige Geest komt. En op het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort over degenen die bij elkaar waren, begonnen de discipelen te spreken over de grote daden van God. En nadat dat hij alles had verteld over Jezus, over wie hij was en wat David over hem heeft gezegd, en dat hij is gestorven, maar ook weer is opgestaan. En dan staat er in ons vers wat wij gelezen hebben, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en tot Christus gemaakt heeft. Nou, ik denk dat ze de woorden hebben gesproken vanuit hun eigen taal. En dan staat er dat ze hem gemaakt hebben tot Adonai en tot Mashiach, de Christus. Namelijk deze Yeshua die u gekruisigd hebt. Dat is wat er gezegd wordt. Hij is Adonai. Hij is de Messias. Hij is Yeshua. Dat betekent God geeft redding. Hij is degene. En dan staat er dit. En ik moet eerlijk zeggen, voor mij was dat een stuk echt weer een verdieping toen ik dat weer begon te begrijpen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God het te roepen zal. En ik weet dat ik heel vaak, en misschien bent u wel geweest bij mij en bij ons, terwijl er een dooponderwijs was. En dan behandelen we deze tekst ook altijd, omdat vaak in het doopformulier van de traditionele kerken staat, dat omdat kinderen ook die belofte krijgen, omdat jongens werden besneden in Israël, mogen ook onze kinderen gedoopt worden en erbij horen. En dat is waar deze tekst ook voor wordt gebruikt. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen. En voor alle zoveel als de Heer er onze God te roepen zal. Wat is dan de belofte? Ja, het is de belofte van de Heilige Geest. Maar het is meer dan de belofte van de Heilige Geest. De belofte die Petrus daar sprak tot de mensen die daar waren. Allemaal Joodse mensen of proselieten die daar op dat moment waren. Petrus zei, voor jullie is de belofte en voor jullie kinderen, dat is de belofte van het nieuwe verbond. Dat is wat God met ons, met jullie wil sluiten. Dat is waarom Jezus is gestorven. Het is dat stuk wat beloofd is. En ja, daar hoort de Heilige Geest bij. Want God heeft gezegd, ik zal mijn geest in hun binnenste geven. Ik zal u een nieuw hart en een nieuwe geest geven. En ik zal hen reinigen door water. Daarom zei Petrus, laat jezelf dopen op vergeving van zonde. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Het heeft allemaal te maken met de belofte die God had gedaan over dat nieuwe verbond aan zijn volk Israël. Aan hen die nu leefden, aan hun kinderen. En dan komt het mooie. En aan hen die verder zijn. Zoveel als de Heer ertoe zal roepen zal. Er zijn ook weer, je ziet het opengaan, dat verbond. Het is ook bedoeld voor de mensen die ver af zijn. De mensen die nu niet hier zijn. De mensen die niet bij ons horen. Maar hen die God zal roepen en die hierheen zullen komen. De gelovigen uit de volken zullen komen. En ook zij mogen deel uitmaken van dat nieuwe verbond. Wij mogen deel uitmaken van het nieuwe verbond. Jij mag deel uitmaken van dat nieuwe verbond. Het is dus niet zo dat Pinksteren zomaar in één keer uit de lucht kan vallen. Al lijkt het wel zo. Pinksteren was een rijke traditie. Was in een geschiedenis geplaatst. Pinksteren, het woord Pinksteren komt van het Griekse woord wat ook 50 betekent. Dus het betekent allemaal 50. Maar het zit in een lange, lange geschiedenis van God met zijn volk. Met God die zijn koninkrijk aan Israël gaat herstellen. Met God die zijn koninkrijk, zijn hemelse koninkrijk, wat verbonden is als het ware met de aarde in Israël, zal herstellen. En dat alle dingen zullen worden hersteld uiteindelijk aan het eind van de tijd. Maar tot die tijd mogen er mensen bijkomen, is het opengesteld, zoals Paulus dat ook in Efeze zegt, is het opengesteld voor jou en voor mij, omdat wij eenmaal ver af waren, zonder God leefden, zonder de belofte waren, zonder hoop, zonder het burgerschap van Israël. We waren weg daarvan. Maar in de Messias, in Christus, zijn wij dichterbij gekomen. En mogen wij onderdeel uitmaken van die rijke geschiedenis, van die rijke belofte, van dat stuk. En dat is wat we mogen vieren. Dat is het vieren wat wij mogen doen. Het vieren dat het herstel van het koninkrijk aan Israël, dat verbonden is met het koninkrijk van God, door zal breken. Omdat zijn zoon, de koninklijke Messias, Jezus, Yeshua, dat de koninkrijk zijn volle glorie zal laten zien. We vieren dat Gods verbond met Israël, dat bestond uit de belofte en de Torah, waar de 10 woorden op de stenen tafelen aan Mozes werden gegeven. Stenen tafelen die zijn bol stolden voor het stenen hart. En daarom vieren we dat God een nieuw verbond met zijn volk Israël heeft gesloten. Een nieuw verbond in Jezus. Dat is het bloed van het nieuwe verbond dat vergoten wordt voor velen. We vieren dat het nieuwe verbond bestaat uit het uitstorten van de geest. Dat de Torah niet langer op stenen tafelen, maar geschreven wordt in de harten. We vieren dat met Shavuot, dat gebeurde, waar de eerstelingen van de nieuwe oogst, de eerste apostelen, die vele talen spraken, daar waren. En door wat zij mochten zeggen, dat er duizenden tot geloof kwamen. Hoeveel? 3000. Is het toevallig? Misschien. Sommigen denken dat het toevallig is. Maar er wordt ook een link gelegd naar de 3000 die stierven toen de wet werd gegeven aan Mozes. En de 3000 die nu leven omdat de Heilige Geest het in hun hart schrijft. Het is de letter die dood, maar de geest die levend maakt. Het is dat stuk wat bij elkaar komt, waarvan God zegt, het gaat nu door. Dit zijn de eerstelingen. We vieren dat uiteindelijk. Uiteindelijk in Handelingen hoofdstuk 10... ook Cornelius en daarmee de heidenen onderdeel konden worden van hetgene wat hier gebeurde. Want wat er gebeurde met Pinksteren gebeurde in Handelingen 10 bij het huis van Cornelius. Toen Petrus daar werd geroepen om daar het evangelie van Jezus Christus ook bij hen te verkondigen. Dat God hem liet zien dat ook zij niet meer onrein waren, maar dat zij er ook bij mochten horen. En dat is wat Petrus dan ook deed. En daarom vieren we dat God trouw is aan zijn belofte, dat in het nageslacht van Abraham alle volken gezegend zullen worden. Dat kunnen we dus nooit los vieren. Maar alleen maar vieren met Joodse gelovigen die Shavuot vieren. Pinksteren ontstond niet in het luchtledige, maar in een rijke geschiedenis en traditie. En dat geeft een reden tot dankbaarheid. Dat geeft een reden om God te loven en te prijzen met ons leven en onze liederen. Dat geeft dat wij Jezus mogen eren als onze redder, als onze verlosser. Die ons ook heeft gered. Net zoals hij de mensen uit Israël wil redden en gered heeft. En hij wil dat wij daarbij gaan horen. En dat wij een getuige ook mogen zijn om zijn volk tot jaloersheid te wekken. Door zijn Heilige Geest mogen we kracht ontvangen om te getuigen. Getuigen van Gods trouw en Gods liefde. We mogen vervuld worden met die geest en het evangelie van Gods koninkrijk en van Jezus Christus de wereld inbrengen. Het is de Heilige Geest die de liefde van God in onze harten uitstort. Het is de Heilige Geest die getuigt met onze geest dat wij kinderen, zonen, dochters van de Allerhoogste God zijn. Het is de Heilige Geest die Jezus verheerlijkt in en door ons leven heen. Het is de Heilige Geest die wij als onderpand hebben gekregen voor de erfenis die voor ons klaar ligt in de hemel. Het is de Heilige Geest die uit Jezus zal nemen en het ons zal verkondigen. Het is de Heilige Geest die de wet van God op ons hart schrijf, zodat we ook mogen leren te leven uit datgene wat hij bestemd heeft. Het is de Heilige Geest die ook wel de Geest van Christus en de Geest van God wordt genoemd. Het is de Heilige Geest waarin wij zijn verbonden met elkaar. Wij met elkaar, maar ook samen verbonden met Israël. En dat is precies waar het over gaat. Het is dit leven wat wij mogen leven. Het is dit leven wat God ons aanbiedt. Het is een leven dichter bij God en dichter bij mensen, zoals onze visie zegt. Of met ons jaarthema. Het is leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Luister naar de Geest. Luister wat de Heer zegt. Luister wat de Geest wil doen in en door jou en mij heen. Dan is het echt Pinksterfeest. Pinksteren is iets, met die vraag, is het iets ouds of is het iets nieuws? Nou, Het hoort bij wat er al was. Het sluit aan bij wat er al was. Iets bestaans. Maar het is vernieuwend voor alle volgelingen van Jezus. Alle volgelingen van Yeshua. Eerst de Jood en dan de Griek. Dat betekent eerst de Jood en dan de niet-Joodse mensen. Dat is de volgorde. En ik geloof dat God ons juist in deze tijd wil terugbrengen naar zijn bedoeling. Zijn volk, zijn zoon, zijn plan, zijn leven, zijn toekomst. Wees je daarom bewust van de wortels van ons geloof. Ook de feesten waar de dingen op gebeurden. Geef jezelf steeds opnieuw weer aan de Heer. En laat je vullen met zijn Heilige Geest. Laat Gods vuur in je branden als een teken van Gods aanwezigheid. Het vuur, de vlammen als van vuur. De windvlaag, het doet weer denken aan wat er gebeurde op de Sinaï toen God daar neerdaalde in vuur. Gods aanwezigheid in de wolk. En in het vuur, terwijl ze geleid werden, is ook nog steeds de God die tot ons wil komen en bij ons wil zijn. Laat daarom dat vuur in jou branden. Leef in gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Leef dichter bij God en dichter bij mensen. Leef tot zijn eer en tot zijn zegen. De zegen voor veel mensen die op jouw weg komen. Leef zo met hem. Amen. Amen. Hebben jullie het mee kunnen schrijven? Ja, verknikt. De anderen denken, nou, gelukkig kun je terugluisteren. Ik weet dat ik veel heb verteld en ik had ook veel willen zeggen, maar de tijd is voorbij. Ik denk dat het goed is om met elkaar te gaan danken, te gaan bidden. En ik wil jou vragen, als jij hier vanmorgen bent, en je hebt nooit echt een keuze voor de Heer Jezus gemaakt, wil ik je vragen of jij vanmorgen die keuze voor Jezus wil maken. En ik zal je niet vragen, omdat ik weet dat dat heel lastig is voor sommigen, om nu naar voren te komen, om dat te laten zien. Maar ik wil je vragen om straks naar voren te komen. Na afloop, dan zullen er ook mensen hier zijn om voor je te bidden, met je te praten, samen te bidden en samen tot Jezus te gaan. Ga hier niet weg, voordat je Jezus hebt aangenomen, want Jezus is alles waar het omheen draait. Vandaag veel gesproken over de Heilige Geest, omdat het feest is van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar het gaat ten alle om Jezus, want Hij is de weg en de waarheid en het leven. Hij is de weg naar de Vader toe. Je kunt alleen maar bij Hem komen door Hem. Je kunt alleen maar het leven leven waar we vanmorgen over hebben gespreken. Door Hem en dankzij Hem en met Hem. Geef je leven aan Hem. En voor degene die hier zit en dat wel gedaan hebben, maar zeggen, ja, ik voel gewoon als het ware, elke keer weer lek ik die vervulling met de Geest, loopt het weg. En dan zit ik weer rondom me heen te kijken, dan voel ik het niet, dan beleef ik het niet. Nou, in de eerste plaats, je hoeft niet altijd alles te voelen. Je mag ook geloven dat de Heilige Geest bij je is en in je is, want het woord zegt dat. Amen. Maar wat wel belangrijk is, is dat je wel weet dat als God het vuur heeft gezonden, dat jij en ik verantwoordelijk zijn voor onszelf om dat vuur brandend te houden. Wees daarom vol van zijn Geest. Bid daar elke dag om en als je niet weet hoe, kom straks naar voren toe. Er zijn mensen hier die dat met jou willen doen. Zodat jij weer mag weten dat je vervuld bent met Gods Geest. En dat elke dag mag leven tot zijn eer. Zullen we gaan bidden? Vader, ik bid op dit moment voor ons allemaal, zoals we hier zijn en meekijken of later terugkijken. Ik bid, Heer, dat we mogen weten dat U zo'n rijk plan heeft en dat U zo trouw bent aan Uw belofte, dat door duizenden jaren heen, waar geslachten zijn gekomen en weer zijn gegaan en weer zijn gekomen en weer zijn gegaan, tot op de dag van vandaag bent U uw plan aan het uitvoeren. En dat is zo enorm groot. Leer ons dat te zien, Heer. Leer ons dat ook te omarmen. Zodat we nooit zonder dat geloof zullen zijn dat wat er ook gebeurt in ons leven, U bent daar altijd bij. Want U bent er vanaf het begin en U zult er altijd zijn. En daarom heeft U uw Zoon ook gezonden, de Heer Jezus. Dank U wel, Heer Jezus, dat U bereid was om mens te worden zoals wij en de weg te gaan die U ging. Zelfs tot aan de kruis, zelfs tot in de dood. Maar dat U weer werd opgewekt door de Vader. En dank U wel dat de belofte van de Heilige Geest, de belofte van het nieuwe verbond wat gegeven is aan uw volk Israël, nog steeds geldt. Maar dat het ook zo is dat degenen die verre zijn, zoals wij dat zijn of waren, dat we dichterbij mochten komen. Door het geloof in u, door de Heilige Geest te ontvangen, die uw woorden in onze harten brengt. En leer ons dan ook te leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid van die Geest. Leer ons leven in zijn kracht. Leer ons leven met zijn vrucht. Leer ons leven op een manier zodat anderen om ons heen gaan zien hoe geweldig groot u bent. Verheerlijk zo uw naam, Heer. Door ons heen en in ons. En voor iedereen die hier zit op dit moment, Heer, die in zijn hart of in haar hart misschien zegt, ja, ik twijfel, ik weet het niet zo goed. Heer, spreek tot hen. Laat u aan hen zichtbaar worden op dit moment. En misschien straks, als er voor hen gebeden wordt, als ze hier mogen komen, Heer, dat u zichzelf toont, merkbaar aanwezig zal zijn. Dat bidden we u, Heer, voor een ieder van ons, Heer. Geef ons zo een heerlijk Pinksterfeest. In verbondenheid met uw volk dat Shavuot heeft gevierd. Laat ons zo vieren. Uw goedheid, uw grootheid, uw trouw. In Jezus' naam. Amen.